Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons zingen, gemeente, Psalm 118, vers 12. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. O Heer, geef thans uw zegeningen. O Heer, geef heil op deze dag. Och, dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. Psalm 118, vers 12. Doe belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, instemmend in haar hart met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, stellen we ons voor Gods aangezicht in het gebed. Als we aan de avond van deze dag uw aangezicht mogen zoeken, Heere, dan past ons diepe ootmoed en belijdenis van onze nietigheid en zwakheid, opdat wij van u alleen maar verwachten uit genade gezegend te worden. Heere, het is uw trouw waarmede gij ons tegemoet treedt en dat gij uw woord ons weergeeft. Dat gij wil dat wij dat woord het onderwijs horen en dat gij ons in de gelegenheid stelt om uw woord uit te dragen. En ach, wat zijn we nu alle bij elkander. Gij weet hoe we zijn opgegaan, in welke gesteldheid, of het in eigen kracht was, dan wel in afhankelijkheid, ziende op de grote ambtsdrager der kerk, Jezus Christus, met verlegenheid om zijn bediening, omdat we al zo mogen bedienen. Hoe zullen we de scharen uw woord prediken, indien gij het niet in onze mond zou leggen, indien we niet zouden staan in de bediening, in de dienst der verzoening, om alleen maar uw mond te zijn bij het volk, en de mond van het volk bij u. Heere, wij bidden u, zend dan uw licht en uw waarheid neder, opdat die ons geleiden. En gij weet het, of er ook geworsteld, of er ook gebeden is aan uw troon, zodat de bediening des woords en de dienaar opgedragen is op de vleugelen des gebeds. Want indien die bediening niet ondersteund wordt door het gebed der gemeente, o, dan zal de vrucht ook daarvan spreken. Want gij wilt deze dingen ook samen verbinden, opdat we met elkander mogen weten de plaats aan de troon uw genade, want we kunnen elkander niet missen. En Heere, dan weet gij het ook, dat er in de gemeente een volk is, arm en ellendig, maar dat mag hopen op uw heil. En gij weet ook, dat er een volk is dat uitziet in de nacht van zorg en kommer der ziel, of er nog een ster der hopen verschijnt aan de hemel. Ik blijf den Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op den Heer dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer? En u zijt gij het alleen die die dageraad kunt doen reizen, zo op het onverwachts en ongedacht. En dat gij uw liefde uitstort in de ziel, dat gij het hart verkwikt en dat gij tot de ziel van vrede spreekt. Dat gij zalf neemt om de ogen, de blinde ogen te bestrijken, opdat ze zien mogen de heerlijkheid van uw wet, de heerlijkheid van uw openbaring in Christus Jezus. O Heere, wil dan zo genadig in ons midden zijn. Maar gij weet ook hoe velen er zijn die opgaan zonder dat hun ziel ooit bewogen is geworden, nog onder het oordeel dat op ons van nature rust, nog onder de liefelijkheid van het evangelie. Zij zijn vreemd aan de verbonden der belofte, hoewel ze het teken van de doop aan hun voorhoofd dragen. Heere, wij dragen hen ook aan u voor, pleitende alleen op de zoen- en kruisverdiensten van uw lieve Zoon Jezus Christus, dat gij ook hen grijpen wilt in het hart en overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, opdat zij Christus mogen zoeken tot hun zaligheid. Wil gij, Heere, geven dat wij het richtsnoer van uw heilige wet recht mogen voorstellen en uw heilige gebod van de Sabbat recht op de gemeente leggen. Geef dat wij uw waarheid mogen uitdragen. Wil gij zo zelf de prediker en de toepasser zijn door uw heilige geest. Heere, wij bidden u voor zieken en beproefden. Wees hen nabij. Wil voor zover zij en anderen door de kerktelefoon medeluisteren, een zegen schenken. Wil gij ze onder uw woord en onder het beslag van uw waarheid brengen en houden. En ook de weg van de afbraak van het leven nog heiligen aan hun zielen. Heere, wij komen met dankzegging tot u, als gij gelegenheid biedt om weer op te gaan naar uw huis. Ook als het enige tijd niet mogelijk was, als gij de gelegenheid geeft om in gezondheid met elkander ons te zetten onder uw woord. Zegen de prediking, overal waar ze uitgedragen wordt, ook in het bijzonder in onze gemeente. Laat daar het woord ook met kracht geschieden. En dat uw kerk gebouwd wordt in het allerheiligst geloof. Dat zondaren tot het licht worden gebracht. Wij danken u, Heere, dat we nog af en toe de ritseling des geestes mogen waarnemen. Dat we het licht van uw vriendelijk aangezicht hier en daar mogen zien stralen. Dat gij nog plaats voor uzelf maakt in het hart van deze of gene. Maar ach, schenk ook die genade, dat we elkander verstaan mogen, en niet vereten en verteren, maar in vrede en in aangename rust binnen de muren van Jeruzalem mogen zijn, waar toch de stoelen des gericht staan. Och, schenk ons de geest der liefde en der saambinding en der saamhorigheid, opdat uw naam verheerlijkt worden en de vijand niet spotten over Sion. Heere, hoor onze bede. Wij vragen vergeving voor de zonde in het zoenbloed van uw lieve Zoon Jezus Christus. Gedenk ons er om zijnentwil alleen. Amen. Gemeente, wij lezen eerst uit het woord wat wij vinden in het boek Numeri, het 15e hoofdstuk, de versen 32 tot en met 36. Numeri 15, vers 32 tot en met 36. Wij lezen daar Gods woord. Als nu de kinderen Israëls in de woestijn waren, zo vonden zij een man houtlezende op de Sabbatdag. En die hem vonden houtlezende, brachten hem tot Mozes en tot de Aaron en tot de ganse vergadering. En zij stelden hem in bewaring, want het was niet verklaard wat hem gedaan zou worden. Zo zeide de Heere tot Mozes, die man zal zeker gedood worden. De ganse vergadering zal hem met stenen stenigen buiten het leger. Toen bracht hem de ganse vergadering uit tot buiten het leger, en zij stenigden hem met stenen, dat hij stierf, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Tot zover deze eerste schriftlezing. En nu willen wij lezen wat wij vinden in het evangelie naar Lucas, het 6e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Lucas 6, vers 1 tot en met 11. Daar lezen we, en het geschiedde op de tweede eerste Sabbat, dat hij door het gezaaide ging. En zijn discipelen plukten aren en aten ze, die wrijvende met de handen. En sommige der fariseeën zeiden tot hem, waarom doet gij wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbatten? En Jezus hun antwoordende zeide: Hebt gij ook dat niet gelezen, het welk David deed, wanneer hem hongerde en degene die met hem waren, hoe hij ingegaan is in het huis Gods en de toonbroden genomen en gegeten heeft, en ook gegeven degene die met hem waren, welke niet zijn geoorloofd te eten dan alleen den priesteren. En hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van de Sabbat. En het geschiedde ook op een andere Sabbat, dat hij in de synagoge ging en leerde. En er was een mens, en zijn rechterhand was dor. En de schriftgeleerden en de fariseeën namen hem waar, of hij op de Sabbat genezen zou, opdat zij enige beschuldiging tegen hem mochten vinden. Doch hij kende hun gedachten en zeide tot de mens die de dorre hand had: Rijs op en sta in het midden. En hij opgestaan zijnde stond overeind. Zo zeide dan Jezus tot hen: Ik zal u vragen, wat is geoorloofd op de Sabbaten? Goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te verderven? En hen alle rondom aangezien hebbende, zeide hij tot de mens: Strek uw hand uit. En hij deed alzo. En zijn hand werd hersteld, gezond, gelijk de andere. En zij werden vervuld met uitzinnigheid en spraken samen met elkander wat zij Jezus doen zouden. Tot zover Gods woord. Wij lezen nu met elkander de Heidelberger Catechismus, de 38e zondagsafdeling, vraag en antwoord 103. Zondag 38. Wat gebiedt God in het vierde gebod? Ten eerste dat de kerkendienst of het predikant en de scholen onderhouden worden. En dat ik, in zonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastig komen, om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en den armen christelijke handreiking te doen. Ten andere, dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, de Heere door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Tot zover. Ziedaar de stof voor de prediking. Doch eerst wordt u gelegenheid geschonken uw gaven af te zonderen voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst. En in de derde rondgang of derde collecte voor de schulddelging van de restauratie van onze dorpskerk. Alle collecten hartelijk in uw milddadigheid aanbevolen. Zingen wij nu Psalm 92. De versen 1, 2 en 3. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Zij duchtend stond vol zoetheid, ontstelt uw gunst in het licht. Zij ons de nacht bericht van uw trouw en goedheid. Voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied hem die het al gebiedt op harp en luid te danken. Gij hebt door uw vermogen, o Heer, mijn hart verheugd. Ik zal verrukt van vreugd uw grote daan verhogen. Hoe groot zijn, Heer, uw werken, hoe ver gaat uw beleid. Gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. Een ziel aan het stof gekluisterd beseft uw daden niet. Geen dwaas weet wat hij ziet, zijn oordeel is verduisterd. De eerste drie versen van Psalm 92. Dat paardje daarachter op deze rij stoelen, dat wil nu wel ernstig de dienst verder meemaken, nietwaar? Gemeente, wanneer wij over het vierde gebod handelen, dan zeg ik u vooruit dat ik vanavond daarmee niet klaar kom. Ik hoop nog enkele keren over dit gebod en alles wat daarmee samenhangt te preken. En het is nodig omdat er in verband met de zondagsheiliging en het vullen van de dag des Heren wel het een en ander te zeggen valt. Wij komen dus vanavond niet aan alles toe wat hier in vraag en antwoord 103 staat. Ik zeg dat maar, anders zou soms straks of deze week gezegd worden, daar heb ik niets van gehoord. Maar om dan te beginnen, gemeente, als we met aandacht dit antwoord gelezen hebben van onze catechismus, dan is ons misschien opgevallen dat eigenlijk hier weinig gezegd wordt over de rustdag. Want de catechismus legt terstond de nadruk op het onderhouden van de school en van het predikant en dan de prediking des woords, in het bijzonder dan op de rustdag, maar dat is dan ook het enige wat er gezegd wordt. En verder wordt vooral de klemtoon gelegd op de geestelijke vervulling van dit gebod. Niet waar? Omdat we al de dagen mijns levens van mijn boze werken rusten, zou de Heere door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. En verder wordt er eigenlijk weinig gezegd over de instelling van de rustdag als zodanig. En er wordt ook helemaal niet gezegd dat de rustdag als zodanig werkelijk van goddelijke kom af is. Wij voelen hier misschien een weinig een tekort. Maar we mogen dit toch de hervormers niet verwijten en de opstellers van onze catechismus allerminst. Want we weten allemaal dat een geschrift het stempel draagt van de tijd waarin het is ontstaan. En dat geldt ook van onze catechismus, die dus in de 16e eeuw ontstaan is, een 50 jaar na de reformatie. En dat stempel is natuurlijk de tegenstelling met Rome, en terecht. Maar wat was nu het geval? Dat bij Rome alles opging in de werkheiligheid. En dat men daar onder de goede werken verstond het houden van allerlei ceremoniën, terwijl men verder zijn zonde rustig uitleefde. De goede werken bestonden dus niet in een godvruchtig leven, maar bestonden in het stipt nakomen van allerlei ceremoniën op bepaalde dagen en uren. En dan was het niet alleen de zondag, maar ook allerlei heilige dagen kwamen daar nog bij. En allerlei kerkelijke plechtigheden. En als men er maar geld voor gaf, gebeurde er nog meer plechtigheden. En heel die vorme dienst van het houden van menselijke en kerkelijke voorschriften was dan het geheel van het doen van goede werken. Dus het ging louter en alleen om een vorme dienst. En vanzelf dat de hervormers daartegen te strijden hadden en daartegen te velde trokken. En dan lag het voor de hand dat ze daarbij enigszins in het andere uiterste oversloegen in de hitte van de strijd en zo enigszins over het hoofd zagen. Ik zeg niet dat dat gebeurd is, maar wel dat zij daardoor als het ware in een bepaalde richting geduwd werden ten opzichte van het Sabbatsgebod. In verband met die vaste rustdag. Het wil echter niet zeggen dat de hervormers een verkeerde uitleg gegeven hebben aan het Sabbatsgebod, verre vandaar. Want door zo nadruk te leggen op de woordbediening en op de geestelijke inhoud van het gebod, om werkelijk den Heere te dienen en door zijn geest in ons te laten werken, hebben zij werkelijk het hart van de zaak gegrepen, nietwaar? Maar wij zouden dan toch willen, dat moeten we wel eerlijk zeggen, dat er wat meer nadruk gelegd was op de rustdag, vooral voor onze tijd, waar de dag des Heren op zo'n gruwelijke wijze in allerlei opzicht van hoog tot laag ontheiligd wordt. Maar nog eens, wij moeten bedenken dat de hervormers schreven voor het volk dat gewoon was aan het houden van de rustdag. Dus op de rustdag, op de zondag, ging men op naar de kerk. Dat was eenvoudig de gewoonte. Men was gewoon om die gang te maken, heel anders dan nu dus. En juist daartegen trok de hervorming te velde, zeggende dat men zo eigenlijk niets anders deed dan een Joodse Sabbat eren. Dat men eigenlijk zo niets anders deed met al die dagen, die heilige dagen enzovoort. Dat men weer teruggevallen was in het Joodse Sabbatisme. Maar dat was afgeschaft met de komst van Christus. Men moet niet één dag God dienen en dan nog in een vormendienst. Maar al de dagen van het leven, al de dagen van de week, behoren in de dienst des Heren te worden doorgebracht. Maar tegelijk moet ik toch ook weer zeggen dat de hervormers, geheel door het woord geleid, de zondag direct hebben afgezonderd voor de gemeente om op te gaan naar het woord Gods, onder het woord Gods. En dat zij in de plaats van die dode vormen van allerlei ceremonie in de Roomse kerk gesteld hebben, de prediking van het woord, opdat de gemeente zou ingeleid worden in de kennis des Heren. En zo werd de zondag dan bij uitstek de dag waarop de gemeente samenkwam. Maar vergis u niet, het was toen anders dan nu. Want ook in de week was er herhaaldelijk samenkomst van de gemeente. 'S Morgens vroeg, voordat de mensen naar het werk gingen, was er reeds een samenkomst om eerst uit het woord onderwezen te worden. Dat alles zijn we totaal kwijtgeraakt. Wel nu, zo is dan de zondag bij uitstek dus geworden van de reformatietijd af, wat ze ook in de apostolische tijd was, want dat kunnen we in de Bijbel lezen, de dag des Heren, dat het woord Gods in de dienst des woords en der sacramenten en in de dienst der gebeden werd uitgedragen. Maar wat nu door die geweldige tegenstelling met Rome, dat helemaal met die werkheiligheid zich op de been hield, met allerlei vormendienst, wat zo dus bij de hervormers die daartegen te strijden hadden, niet helemaal uit de doeken gekomen is, zou ik bijna zeggen, dat is later, voortbouwende op het onderwijs der hervormers, door godzalige leraars ook verder nog weer uitgewerkt, zodat nog weer duidelijker aan het licht is gebracht hoe we dat vierde gebod des Heren hebben te verstaan. Dat vierde gebod, het Sabbatsgebod, heus niet alleen maar schaduwachtig moet verstaan worden. Dus dat wil zeggen als schaduwbeeld van Christus, wat sommigen leren, of wat velen leren, vooral in onze tijd. Al zou dus dat vierde gebod, net als de offerwet, met Christus helemaal zijn teniet gedaan. Nee, dat vierde gebod ook een zedelijke inhoud heeft. En dus als zodanig behoort tot de wet der 10 geboden. Er zijn dus niet 9 blijvende geboden van des Heren wet, maar wel degelijk 10. En zo heeft ook het vierde gebod de eis om een bepaalde dag des Heren te heiligen, ook voor ons, voor de kerk van de nieuwe dag, een zeer bijzondere betekenis en waarde. En wij moeten zeker de gemeente ook in deze onderwijzen, opdat niet allerlei dwaling maar kan verleiden en meevoeren, zoals dat in onze tijd op een ontzaglijke wijze geschiedt, dat zelfs mensen die zeggen geleerd te zijn in het woord, de mensen de gemeente afvoeren van de heiliging van de dag des Heeren. Terwijl juist die dag een kostelijke parel is, die de Heere als de feestdag der kerk aan haar geschonken heeft, als een kostelijk bezit en als de rijkdom van Gods kinderen. En want dat is toch zeker waar, dat er liefde tot Gods naam, tot Gods persoon, tot Gods dienst, maar ook tot Gods dag in het hart van alle die God vrezen, zal gevonden worden. Want dan is toch de gang naar het huis des Heren een vermaak voor alle die de Heren vrezen. En wat een zegen ligt er niet in, dat de gemeente nog onder het woord geleid wordt en onderwezen wordt in de kennis des Heren. In onze tijd wordt een oude ketterij, want er is nooit iets nieuws onder de zon, ook niet wat allerlei beweringen betreft. Want in de dagen van Voetius, dat was de 17e eeuw, Voetius, de godvruchtige leraar der kerk, die in Utrecht hoogleraar is geweest aan de doorluchtige universiteit daar. In die dagen van Voetius was er een ander theoloog, Coxeus, en die leerde dat de zondag helemaal, de rustdag helemaal was afgeschaft. En alles wat die strenge Calvinisten nog vasthielden aan de bepaalde zondagsviering, dat zou maar Joodsabbatisme zijn geweest. En zo zijn er op het ogenblik weer honderden leraars der kerk die niet anders dan maar vuige spot kunnen uiten tegenover hem die de heilige dag des Heren willen erkennen naar het woord Gods en willen geëerd hebben. Die mensen die in hun eigen wijsheid en hun eigen vromigheid en met hun eigen zoete praat eenmaal verantwoording daarvan zullen moeten afleggen voor het aangezicht Gods, zullen het zwaar te verantwoorden hebben ten opzichte van dat heilig gebod van des Heren wet. Ook het vierde gebod. Want gemeente, bedenk het, laat ons toch allemaal bedenken wat we ook horen en lezen. Want we lezen het tegenwoordig in de krant, het wordt gepredikt van de daken, dat de dag des Heren er niet meer is en dat de zondag er is om vrij te genieten in de natuur of om op reis te gaan enzovoort enzovoort en het huis des Heren leeg te laten en al die dingen meer. Laat ons bedenken dat God een heilig gebod heeft, net zo goed als het gij zult niet doden en gij zult niet stelen. En je zult de naam des Heren niet ijdel gebruiken, dat zo de Heren ook een gebod heeft, gedenk de Sabbat, dat gij die heiligt, en dat we geoordeeld worden ook ten opzichte van dat heilige gebod. En dat ook geldt indien wij in één gebod zondigen, wij schuldig staan aan de ganse wet des Heren, dat zal ook van dat vierde gebod gelden evenzeer, naar dat God dat gebod ons meegeeft, tot ons leven, tot ons heil. Want naarmate de dag des Heren meer ontheiligd en vergeten wordt, naar diezelfde mate zal een volksleven wegzinken in vermoeidheid en in een afgrond van disillusie. Want zij zullen zoeken, maar niet vinden datgene wat ze zoeken. Geen rust en geen verkwikking meer, zodat ze 's maandags vermoeider zijn dan wanneer ze vrijdagsavonds ophouden. Zo laat de Heere niet spotten met zijn heilige geboden. En laat ons bedenken dat God een wet van 10 geboden heeft, waarin ook het vierde gebod zijn plaats heeft. Maar nu hebben we wel te vragen hoe het vierde gebod verstaan moet worden voor onze tijd. Wat het inhoudt. Wat dus het richtsnoer is voor ons leven. En daarbij willen we dan u bepalen. Want dan bemerken we dat het Sabbatsgebod niet alleen maar een ceremoniële inhoud heeft. Dus een inhoud die eigenlijk nu niet meer ter zake is, in zoverre dan dat ze vervuld is in Christus. Maar dat aan de andere zijde ook nog een inhoud heeft die wel degelijk geldt ook voor onze dag. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt en vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Zo geldt de heilige wet des Heren. 6 dagen zult gij arbeiden en de 7e dag is de dag van de rust. Als wij nu het heilige gebod lezen, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, dan staat er letterlijk, gedenk de dag van de Sabbat. Dat is, want Sabbat betekent rust, dus gedenk de dag van de rust. We weten dat deze rustdag door Israël gesteld werd op de 7e dag van de week. Maar we wijzen er nu reeds op dat het heilige gebod zelf als zodanig daarover niet spreekt. Het gaat alleen om de dag van de rust. Gedenk de dag van de rust, dat gij die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de dag, de Sabbat des Heren is de dag van de rust. Nu gaat het veel meer om het ritme van 6-1, 6-1, telkens voortgaande, dus om de 7-daagse week, dan dat hier zonder meer uitdrukkelijk de 7e dag als de rustdag wordt gesteld. Want dan zou er eigenlijk moeten staan, de 6 eerste dagen van de week zult gij arbeiden, maar de 7e dag van de week is de Sabbat des Heren. Maar dat staat er niet. Dat voor de Joden het de zaterdag was en nog is, is begrijpelijk. Voor de Joden van thans, omdat zij nog aan het Oude Testament alleen vasthouden. En voor de Israëlieten van toen, omdat zij immers teruggeleid werden naar de scheppingsdagen. En waar zij nog niet vooruit zagen, of in ieder geval nog niet kenden de vervulling in Christus, is het vanzelfsprekend dat de 7e dag de zaterdag werd. Maar zonder meer staat dat niet in het gebod met zoveel woorden. Het gaat veel meer om het ritme. Om de afwisseling 6-1, 6-1. Zo was het bij Israël. En zo is het nog. Het ritme, het over en weer van 6-1 is de zaak waar het om gaat. En daarom vinden de Sabbatisten hier nooit een grond om hun zaterdagsheiliging te verdedigen en te handhaven. Want immers de eerste 6 dagen van de week zult gij arbeiden, zo staat het er niet. En de 7e dag is de rust. Het is een zuiver uitvindsel van de boze die hier Jehovah getuigen en anderen gebruikt om de zaak in de war te sturen en weer in een vormendienst eenvoudig te verzinken. Het gaat veel meer om dat ritme. En trouwens is de Heere niet meester. Is hij niet de hoogste? Heeft hij niet bijvoorbeeld de besnijdenis vervangen door de heilige doop? Zou hij daarom door een heilswoord of een heilsdaad, in dit geval dan door de opstanding van Christus, en niet de dag zelf kunnen stellen naar zijn welbehagen? Zo is het dus voor de christen de eerste dag der week geworden, omdat dat de opstandingsdag des Heren is. De jaardag, om zo te zeggen, van de kerk. En vanzelf, vanwege dat machtige heilsfeit, zo de kerk gevoerd is, geleid is naar die eerste dag, zoals we dat ook al terstond merken in de Heilige Schrift. Want de zondag als een rustdag is niet ingesteld door een mens of door een paus. Maar terstond vanuit het woord heeft deze dag het karakter ontvangen van de feestdag der kerk. Omdat het immers de dag des Heren is. Zondert, zo schrijft de apostel aan de gemeente van Korinthe, wat af op de dag des Heren, als gij dus samenkomt. En van Johannes op Patmos horen we dat hij op de dag des Heren juist daar op de oever, op het strand was, en dat de Heren aan hem verscheen. Een bijzondere dag die geheiligd werd als de feestdag en de jaardag der kerk. Dat hangt dus samen met de voortschrijding van de openbaring Gods. Als zodanig brengt dat dus geen wezenlijk verschil. Want in het heilige gebod gaat het om het ritme van 6-1, een levensritme. Dat God zelf als het ware heeft voorgeleefd. En waar de mens geschapen is naar Gods beeld, daar wordt die mens geroepen om dat na te leven. Dat ritme van 6-1. Het is wel voorgekomen in de loop der eeuwen dat men dit ritme heeft willen veranderen. En dan bleek dat toch allerlei moeilijkheden te brengen. En eigenlijk het leven van een volk te schaden. Zeker is het dat wanneer deze orde verbroken wordt ergens, de levensorde van de mens wordt aangetast in het maatschappelijke en het volksleven. En al wordt dan niet terstond gezien dat het bittere gevolgen heeft, zo zal toch bemerkt worden op de duur wat het uitvloeisel daarvan is. Zien we het al niet aan het vollopen van de gestichten en zoveel meer de radeloosheid die de mensen bevangt, omdat zij los raken van het woord Gods. Dat alles hangt toch ook ergens samen en met het levensritme dat God heeft voorgeleefd en waartoe hij de mens ook oproept om na te leven. Let ook nog op dat woordje gedenk. Gedenkt de Sabbat, zo lezen we. Iets kunnen we alleen maar gedenken als het er al is. De Sabbat was er dus reeds. De Sabbat is niet pas door de Heere bij de Sinaï gegeven, zoals bijvoorbeeld de offerwetten en de wetten van de tabernakel, maar de Sabbat was er reeds en vond reeds ergens een grond, zoals er ook de andere geboden waren. Want immers, God heeft reeds de wet der liefde in het hart van Adam en Eva gelegd. Bij de Sinaï krijgen ze pas die vorm van de 10 woorden. Maar die wet was er altijd al in zijn geestelijke diepte en kracht. Liefde tot God en liefde tot de naaste. En dat geldt dus ook van dat 4e gebod ten opzichte van Gods dag. Dat dus het wezenlijke van dat gebod er al was. En dat blijkt ook terstond als we verder lezen en horen of bemerken de fundering van dit gebod. Want immers, we leren het van jongs af. Want in 6 dagen, zo staat er verder, heeft de Heere de hemel en de aarde geschapen, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Dus als hier opgeroepen wordt tot een gedenken, dan is dit een gedenken van datgene dat er al was en dat zijn grond vindt eigenlijk in de scheppingsorde. En zoals God voorgegaan is, zo zal nu de mens volgen, omdat hij naar het beeld Gods geschapen is. Om ergens dat levensritme ook na te mogen leven en daar de gezegende vruchten ook van te mogen ondervinden. We moeten dus naar de scheppingsgeschiedenis terug. Daar hebt u de maatslag die God aangeeft. En waarin dus het leven voor maatschappij en volk ligt. 6 dagen arbeid en 1 dag rust. De mens naar Gods beeld geschapen zal een schepselmatige aflans geven van die heerlijkheid Gods en zal daarin het leven vinden. We voegen er nu maar even tussen haakjes bij dat we hier nu niet de zaak in verwarring moeten brengen door aan de vijfdaagse werkweek te gaan denken, alsof dit op zichzelf, als zodanig, ik spreek verder niet over alles wat eraan vastzit, maar of dit als zodanig dus in strijd zou zijn met het Sabbatsgebod. Want dat is niet het geval, omdat het bij de vijfdaagse werkweek gaat om beroepsarbeid, vijf dagen. Het gaat dus hier om, in het gebod om de arbeid in het algemeen. Als dus die zesde dag maar zinvol gevuld wordt, dat is een andere vraag. En er zitten allerlei dingen aan vast, dat weet ik wel, maar daar ga ik nu niet verder op in. En maar als de zesde dag maar zinvol gevuld wordt, laat dan de man vrij zijn om des zaterdags zijn tuin te doen, als het maar zinvolle arbeid is en bezigheid. Ziet, dan ligt hier of dat ze met elkander, niet waar, in gezinsverband mogen de zegeningen Gods genieten. Maar het gaat hier om de afwisseling van 6-1. Zes werkdagen en één rustdag. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in? Wat is nu eigenlijk de inhoud dan van die rustdag? Hoe heeft de Heere God dat dan voorgeleefd in de morgenstond der schepping? Wel, denken we aan hetgeen we lezen in Genesis 2. Toen God zes dagen het werk der schepping gedaan had, zo lezen we, heeft hij gerust op de zevende dag en die dag geheiligd. En dan lezen we nog verder. En hij zag alles wat hij gemaakt had. En het was zeer goed. Daar hebben we het nu. Daar hebben we nu de zondagsviering. De rustdag van God. De Heere heeft gerust van zijn scheppingsarbeid. Hij is dus toen begonnen te rusten. Dat is het karakteristieke. Dat hij juist op die dag ophield van het werk waar hij zes dagen mee gevuld had. Opdat hij nu op die zevende dag zou gaan rusten en zich vermaken zou in het werk dat hij verricht had. Zich vermaken zou in zijn schepping, waarin zijn deugden glansden en schitterden. Zich vermaken zou in zichzelf, in de verheerlijking van zijn wijsheid en zijn macht en zijn heiligheid en zijn goedheid. Het was dus niet een rustdag van niets doen. Zeg niet de Heere Jezus, mijn Vader werkt tot nu toe. Want Gods werk gaat altijd door waar hij alles draagt en onderhoudt. Waar hij de hele schepping immers voorziet. Hij regeert alle dingen van dag tot dag naar de eeuwige toekomst. Zodat het dus nooit betekent niets doen. Maar het ophouden met datgene dat eraan vooraf ging. Om nu dus bezig te zijn in het vermaak, in eigen werk en in eigen deugden. Zo wordt dus de mens geroepen om beelddrager Gods te zijn, de Heere na te volgen. Dat wil dus zeggen om op te houden van zijn zesdaagse arbeid. En bezig te zijn in de dingen des Heeren, de verheerlijking Gods. Om bezig te zijn in die dingen waarin God gediend en gevreesd wordt. En waartoe hij die dag geheiligd heeft, dat is afgezonderd heeft tot zijn dienst. Ziet, dat is nu het tweeledige waarin de Heere ons roept om hem na te volgen. Het aflaten van de zesdaagse arbeid en het zich verlustigen en genieten in en van zijn werken, om daar de Heere in op te zoeken en te ontmoeten. Zo liggen de lijnen schriftuurlijk. We willen daar later nog wel op terugkomen, maar deze twee richtlijnen hebben we te onthouden. Willen we recht zicht hebben op de heiliging van de dag des Heeren, dat het een dag is waarin we aflaten van ons dagelijks werk in die zes dagen. En waarin wij ons verlustigen in en genieten van de werken en de dingen Gods. En dan is het wel duidelijk dat dat aflaten van die zesdaagse arbeid niet op zichzelf gezien moet worden. Maar dat het natuurlijk dienstbaar is aan het tweede om te genieten van de dingen Gods. Om bezig te zijn in de dingen Gods. Om in de instellingen Gods ons te verblijden en ons te schikken in die weg van Gods dienst. Dus de eerste dingen, dat aflaten, dat moeten we niet op zichzelf gaan stellen in wettische voorstellingen en regels. Maar zo dat het aflaten ruimte geeft om die dag te heiligen die nu aangebroken is als de rustdag des Heren. Opdat we ons vermaken mogen, bezig mogen zijn in en met de dingen des Heren. Daarop wijst het gebod dus zeer nadrukkelijk. En daarom, gemeente, gaat het erom niet om maar te rusten en niets te doen. We hebben wel eens mensen ontmoet die dan nog met een zekere slagvaardigheid, als ze gewezen werden op hun verzuim om de onderlinge samenkomsten bij te wonen, die dan met een zekere slagvaardigheid dachten schaakmat te kunnen zetten met het woord: ja, maar wij doen niet als die wereld, wij gaan niet, wij blijven rustig thuis. En we houden onze kinderen ook thuis. Alsof dat de heiliging van de dag des Heren was. Mogen dan natuurlijk nog ergens uitwendig iets zijn, maar het is geen heiliging van de dag des Heren. Want het rusten, het aflaten van het dagse werk is niet gericht op de heiliging van de dag, op het afzonderen voor de Heere, voor zijn dienst. Want het is, heiligen is niet niets doen, maar heiligen is die dag daartoe bestemmen waartoe God hem gegeven heeft. En waartoe hij hem stelt en geeft tot ons heil. Alzo om in zijn inzettingen bezig te zijn. Gedenk de dag der rust, om die te heiligen, om die af te zonderen voor de dienst des Heeren. En verstaan we dit goed, geliefden, dan vragen we ook niet of dit of dat nu wel mag. Want dan wordt dat vanzelf opgenomen in de hele sfeer van de heiliging van de dag. Als dan op grote afstand de fiets of de auto gebruikt wordt om onder het woord te komen, dan is dat een zaak die heel gewoon ligt in de lijn van het woord en van de dienst. Iets anders is het of wij mogelijk met elkander kunnen wandelen, maar als hier de geschiktheid of de gepastheid of de mogelijkheid niet is, en bovendien kan hier ook de maat niet aangegeven worden, en ieder zij in zijn gemoed verzekerd, hoewel we wel pleiten voor een heiliging van de dag des Heren, waarbij we zoveel mogelijk de sfeer van de zondag als een eigen sfeer naar voren brengen. Maar op zichzelf is het fietsen, het rijden met de auto naar de kerk eenvoudig in het verband genomen, als het er maar om gaat dat we het gebruiken voor de dienst des Heren. Ik lees in mijn Bijbel dat men op de ezel reed naar de profeet op de Sabbat. Alle dingen is goed met dankzegging genomen zijnde, staat er, en wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Deze dingen gelden natuurlijk voor alle dingen en ook voor de uitwendige dingen op de dag des Heren. En maar verder, dan ligt hier een vrijheid in het evangelie, zoals we dat zelf ook gelezen hebben. En als we hier wetten gaan stellen, zitten we in het Joodse wetticisme, zoals ik dat straks nog nader zal aantonen. Alles en allen, tot vee en vreemdeling, de gast zal rusten van de dagelijkse arbeid om de dag des Heren te heiligen. Komen er onverwachts gasten, we nemen ze natuurlijk mee naar de kerk. Als ze niet willen, gaan wij toch naar de kerk. Maar mogen we niet thuis blijven, dat eist de beleefdheid niet. Dan doen we de Heere oneer aan en zijn inzettingen vertreden we. Dat is het allerergste wat er is. Nu nog iets, gemeente. Lezen we nu Exodus 20, dan lezen we daar het gebod en met de fundering in de schepping. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde geschapen. Maar lees ik het in Deuteronomium 5, dan lees ik daar dat de Heere zegt, want gedenk dat gij een vreemdeling zijt geweest in Egypte en dat u daaruit verlost zijt geworden. Is dat nu een andere reden? Och, wij moeten begrijpen dat Deuteronomium een afscheidsprediking was. Mozes heeft toen zijn afscheidspreek gehouden. En hij heeft toen op het gebod Gods gewezen. En hij heeft beslist niet gewild een ander fundament te leggen dan in Exodus 20 door de Heere zelf gelegd was. Trouwens, hij zegt ook gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. Maar hij zegt hier met nadruk. Bedenk dat u uit Egypte verlost bent, opdat ook de dienstmaagd en de dienstknecht werkelijk mee zullen delen in de zegen van de rustdag. Dus het gaat hier ook om de huisgenoten, in welk opzicht dan ook, in welke verbanden we ook leven, dat wij openen de weg opdat zij ook delen in het geluk en in de zegen van de dag des Heren. En nu tenslotte nog een enkel woord over die schaduwen, die beelden. We hebben iets gelezen in de Bijbel, in het boek Numeri. Ik heb enkele versen u voorgelezen van een man die hout sprokkelde en die ter dood verwezen werd. Dat is toch wat? Ja, alle werk was in Israël volledig veroordeeld. Niet alleen de beroepsarbeid, maar ook het sprokkelen van het hout, het dragen van een last, het inzamelen van manna, zelfs het vuur maken was verboden. Het vee moest absolute rust hebben, enzovoort, enzovoort. En de Joden hebben dat later toegepast en hebben gezegd, absolute rust. Dus als er een kalf valt, dan moet het maar blijven liggen in de put. En dan is de Heere Jezus gekomen, dat hij Heere is van de Sabbat. Maar gemeente, waarom was dat in het Oude Testament dan zo? Want immers, het is toch het gebod des Heeren. Zie, daar hebben we nu het specifieke Israëlitische. Daar hebben we nu het specifieke schaduwachtig. Want de Sabbat is voor een gedeelte opgenomen in de wet der schaduwen. En moest dus volkomen uitbeelden de rust, de volslagen rust die er in Christus is, de volslagen rust die God in zijn verbond geeft aan zondaren. Dat ze alleen leven van Gods werk en niet van hun eigen werk. En dat moest nu afgetekend worden, afgebeeld worden in dat Sabbatsgebod. In die volslagen rust die daar overal was onder het volk Israël. Want we leven uit Heere hand volkomen en geheel. En dan is dat later vervuld in Christus. En daarom zegt de Hebreeënbrief, gij die ingegaan zijt in de rust, want er blijft een rust over voor het volk van God, dat is die Sabbat in Christus. Om nu niet meer van eigen werk te leven en eigen doen, maar alleen van de rust die Christus heeft aangebracht, omdat hij alleen de enige werker is. Voelt u, dat is afgeschaduwd. Zoals dat in die offers afgeschaduwd is, zo was dat in de Sabbat afgeschaduwd. En zo is dat natuurlijk vervuld in Christus. En hebben deze wetten geen geldigheid meer voor onze dag. Dat hebben de Joden niet begrepen. De Joden hebben die wetten allemaal vastgehouden. De Joden hebben daar nog allerlei wetten aan toegevoegd. Zo hebben we dat sabbatisme gekregen, dat fariseerdom. En dan heeft de Heere Jezus de Sabbat weer in ere hersteld als de dag der rust en der zegening. En heeft dus die fariseerswetten afgewezen en verworpen. Omdat hij Heere is van de Sabbat en de Sabbat is voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. En zo horen we dan zijn onderwijs over het aarde lezen. En over het genezen van zieken op de Sabbat. Het gaat om de dingen des Heren. Maar dat geeft nooit een vrijheid om nu de dag des Heren te ontheiligen. Door allerlei dingen te doen die niet passen in dat raam van de dienst des Heren. Want dat zullen we toch verstaan. Dat het nu juist in vrijheid gaat om de dienst des Heren aan. En dan is er een evangelische vrijheid in de dingen Gods. Omdat het schaduwachtig en het wettische weggevallen is. Maar de kracht des geestes is gebleven. En dat is het wezenlijke nu. De Joden hebben het niet begrepen dat het zag op Christus. En ook dikwijls wordt het in onze dag door sommigen nog niet verstaan. En wil men weer onder de wet brengen. En maar anderzijds is er een geestelijke vervulling. Die ook in het maatschappelijk en in het gezinsleven tot uiting komt. Dat we onze kinderen hebben te wijzen op de heilige sfeer van de feestdag. Om zo met onze kinderen in een eigen sfeer aan die dag gestalte te geven als de feestdag der kerk. Daar behoort ook het huiselijke leven bij. Opdat wij in gemeenschap met elkander ons voegen in die dingen des Heren. Onder zijn woord. En nog dan zal er genoeg zijn waarin we onze zonden en tekorten en gebreken hebben te belijden voor Gods aangezicht. Maar waarin toch iets uitkomt van die bijzondere heilige sfeer. Door de genade Gods. En waardoor we ons wel eens verblijden mogen over de dag ook in het grote geheel van het gezinsverband. Als we dan onze kinderen niet zien zwerven over de straten, maar ze tezamen hebben rond de tafel. Om met elkander ook in deze uit de kerk komende nog tezamen te zijn. Daarin ligt een verborgen schat en een verborgen zegen. O, houd het woord hoog, gemeente. Eert de dag des Heren alzo, niet in dode letterdienst, maar in waarheid en oprechtheid, om op te houden van ons dagelijks werk, om ons te voegen, opdat de rust en de gelegenheid er is, om ons te voegen in de dienst des Heren. En dan, alle dingen is goed, met dankzegging genomen zijnde. Maar wanneer we het gebruiken om er elders mee heen te zwerven, en onze eigen lusten bot te vieren, of te genieten, al is het dan nog zo netjes. Het kan voor God niet bestaan, want zijt dan navolgers Gods. Zo roept de Heere om af te zonderen deze dag en te zijn in zijn instellingen, opdat we alzo ook hem mogen dienen in oprechtheid en waarheid en onder zijn zegenende hand nog een zegen mogen ontvangen voor hart en leven. Amen. Zingen we met elkander gemeente Psalm 119 en daarvan het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald, dan zal mijn oog op uw wetten staren, dan houd ik die uw licht mijn ziel ook dwaalt, dan zal zich het hart met mijn daden paren. 17e vers van Psalm 119. gemeente het aangezicht des Heren in het gebed. Zo mogen wij komen aan het einde van deze dag en van deze beide diensten om uw naam dank te zeggen, Heren, dat gij ons hier tezamenbracht in uw huis en dat we tot tweemaal toe uw woord hebben mogen uitdragen en daartoe de kracht hebben ontvangen. En dat gij de gemeente ook dat woord weer mee wilt geven. O, hoe wijd is toch uw heilige gebod. Daar zijn de grenzen niet van te ontdekken. En hoe rijk is het, indien we in uw inzettingen en rechten leren wandelen, om die te houden. Dan ligt er een verborgen zegen ook in het uitwendig wandelen in uw inzettingen en rechten. Om zo uw heilige dag, die dag die gij geschonken hebt als een feestdag voor uw kerk, die dag die gij geeft als een bron van leven, van geluk, van zaligheid, om die dag ook werkelijk te mogen ontvangen en bezitten. Het kan zijn dat we het heel niet beseffen en dat die dag voor ons nog nooit een feestdag geweest is. Dat ons hart gesloten is voor al die schatten en heilsgeheimen. Dat we nog nooit aangesproken werden, omdat wij ons hart afsluiten. Och, dat we de oorzaak bij onszelf zoeken. Ieder voor zich zal genoeg hebben aan zichzelf, om zich te laten doorzoeken en te verootmoedigen voor Gods aangezicht. Maar heren, dan komen we met schuld tussenuit. En zullen we onszelf hebben te veroordelen en aan te klagen. Dan bidden wij van u, wil gij zo nog genadig bij jong en oud de harten openen en ze doen zien en verstaan waar het om gaat. Opdat die dag ook nog eens een verlustiging zal zijn. Want dat is het toch het kenmerk van alle die u vrezen. Gij hebt een volk dat ze verlustiging heeft in de sabbatten. O Heere, wil gij met ons zijn, ons genadig dragen in uw gunst en ontferming, naar ziel en lichaam, in deze avond en nacht verder in de dagen die komen. En als onze weg voert, ver uit de gemeente naar de vreemde, dan bidden wij u, wil gij genadig vergezellen, als een uit het midden van ons, nog in jonge jaren heen trekt om elders in een werk der barmhartigheid bezig te zijn, wil gij haar genadig zegenen en sterken en geef dat zij op u mag zien en bij uw woord zich houden mag en bij uw woord bewaard wordt. En wil gij zo haar leven vruchtbaar stellen. Heere, gedenk ons allen tezamen naar de rijkdom uw ontferming. Wil gij in gunst met ons blijven en ons zegenen? Wil gij genadig het woord dat uitgestrooid is en het zaad des woords dat weer uitgestrooid zal worden, ook op de scholen en in de ambtelijke bediening zegenen? En wil gij ook gedenken en nog zien op de kerk in haar geheel, bij alle verwarring? En wil gij uw woord tot heerschappij brengen op het erf van die kerk? Zo dragen we alle noden van ons persoonlijk en van alle tezamen, van de ganse gemeente en van uw kerk, over het rond der aarde aan u op. Wil ons nog horen, o God van alle barmhartigheid, uit genade om Christus uw zoons willen. Amen. Zingen wij Psalm 119, vers 18, doe mij op pad van uw geboden treen. Het 18e vers van Psalm 119. verhef uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.